Welkom bij Radio Maria. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Dian Kets. Dag beste luisteraars. De heilige Franciscus van Sales specificeert in zijn boek Inleiding tot het devote leven: ik ben van plan die mensen te helpen die in de stad wonen, die een huishouden hebben, en die dus door hun levensstaat verplicht zijn een naar het uiterlijk alledaags leven te leiden. Juist bij zulke mensen vindt men vaak het misverstand dat het streven naar Gods vrucht voor hen onmogelijk zou zijn, zolang zij nog onder de druk van wereldse beslommeringen leven. Ik wil hun echter het tegendeel aantonen. En Franciscus van Sales geeft als voorbeeld het paarlemoer in zee. Het neemt geen druppel zeewater op. Zo kunnen ook mensen in de wereld leven zonder de wereldse gezindheid in zich op te nemen. Te midden van de bitterheid van deze tijd kunnen zij de zoetheid van de vroomheid vinden. En door naar het godvruchtig leven te verlangen, verbranden zij zich niet aan aardse begeerlijkheden. U weet, beste luisteraars, dat ik voor deze uitzendingen gekozen heb voor een bewerking van het oorspronkelijke boek. Pater Willem Span, een oblaat van Franciscus van Sales, heeft het boek tot korte brieven bewerkt onder de titel Op weg naar een evenwichtig leven volgens de opvattingen van Sint Franciscus van Sales. Hij gaf zijn werkje in 2015 in Tilburg uit, in een eenvoudige, luchtige en begrijpelijke taal, ook bondig en geactualiseerd. Dat maakt het volgens mij aantrekkelijk voor mannen en vrouwen van onze tijd, die misschien niet erg vertrouwd zijn met het geestelijk leven. Wie in de bewerking van Pater Span smaak vindt, kan later, of tegelijk, de vertaling van het oorspronkelijke boek lezen, die De Boog in 2010 heeft uitgegeven. Aan u de keuze, beste luisteraars. In het 17e briefje gaat het over eergevoel voor jezelf en anderen. En over fijngevoeligheid. Een combinatie die kuisheid heet. Voor Franciscus van Sales een hartsaangelegenheid en een kwestie van geven en nemen naar gelang de mensen en de omstandigheden. Beste Philothea, de tijd waarin jij leeft is door een aantal revoluties gescheiden van die waarin ik me thuis voelde. Eén daarvan was de seksuele revolutie. De waarden en normen zijn vooral op dat gebied enorm verschoven. Het kan daarom vreselijk ouderwets overkomen wanneer ik je met woorden van toen ga vertellen hoe ik denk over kuisheid. De sfeer die mijn eeuw daaromheen bouwde, kun je met recht als preutsheid omschrijven. Het lezen van mijn raadgevingen kan je doen denken aan bepaalde voorlichtingsboekjes van rond de Tweede Wereldoorlog. Toch lijkt het me de moeite waard naar de kern te zoeken van wat ik mijn mensen in de wereld meende te mogen meegeven. En dan kom ik, met jullie ogen dan, over twee belangrijke begrippen te spreken, die ik graag wat verder uitwerk. Ten eerste heeft kuisheid met eer te maken. Kuisheid wordt ook wel eerbaarheid genoemd, en haar bezit wordt dan eer. Dat schreef ik 4 eeuwen terug. Ten tweede is kuisheid allereerst een zaak van het hart. Ik citeer daarbij 2 bekende schriftwoorden die ingaan op de vraag wie in zijn leven God zal ontmoeten. De psalmen 23 en 41 geven als antwoord wie rein is van hart. En Jezus zegt zelf in Matteüs hoofdstuk 5, dat zijn de zuiveren van hart. Laten we het eerst hebben over die eer. Vanaf een bepaald vroeg moment in ons leven hebben we er allemaal behoefte aan met onszelf alleen te zijn. Over onszelf in onze lijfelijke persoonlijkheid te kunnen beschikken. Wie ons te na komt, tast ons aan in onze behoefte aan zelfbeschikking, aan eigenheid, aan veiligheid, aan het inrichten van ons eigen warme hoekje. Onze eer. Tegelijk bouwen we vanuit dat natuurlijke isolement het vermogen op ook een ander zijn of haar eigen innerlijke waarde te laten verwerven. We bieden eer en noemen dit vermogen dan ook terecht eerbied. Dit kan zich tot een houding ontwikkelen van harmonieus en fijngevoelig geven en nemen, die ons in alle levensomstandigheden de juiste weg kan wijzen. Toen wij de mens nog in 2 delen verdeelden, kon ik daarover schrijven dat eerbaar zijn heeft een eigen uitstraling, omdat het de mooie, reine deugd is van lichaam en ziel beide. Jullie zouden vandaag zeggen dat eerbaar zijn de mooie, reine deugd is van een uitgebalanceerde persoonlijkheid. dat het bij dit alles in wezen en praktisch iedereen om het hart gaat, kun je alleen al afleiden uit de liefdespoëzie en de symboliek rond seksualiteit en intiem menselijk verkeer. Ik zou je wel op kunnen eten. En ik sluit je in mijn hart. Dat ligt niet zo ver uit elkaar. De maatschappelijke behoefte aan overzichtelijkheid leidt in elke geschiedenisperiode tot bepalingen en afgrenzingen. Maar deze zullen zich ook steeds weer wijzigen en vernieuwen. In dat patroon vallen zowel huwelijk en celibaat als de golfslag tussen grotere vrijheid en nieuwe schroom. Wil je een eerbiedig en tegelijk hartelijk beminnend mens zijn, dan zul je vast ook in Gods woord en in het voorbeeld van lieve mensen de aanwijzingen vinden die dat in jouw eigen omstandigheden mogelijk maken. Het 18e briefje gaat over de gepaste zorg voor mensen en dingen. Een zorg die gepaard gaat met de gepaste onthechting. Om minzaam en rustig om te gaan met mensen en dingen. Armoede heet dat. Beste Philothea, in 3 korte zinnetjes heb ik indertijd de gewenste christelijke houding geschetst tegenover geld en goed. Namelijk, verlang niet met hart en ziel naar iets dat je niet bezit. Hecht je hart niet aan wat je wel bezit. En treur niet om wat je verliest. Hieruit is wel duidelijk dat armoede, als deugd of als gelofte verstaan, minder met de inhoud van je beurs of de hoogte van je banksaldo te maken heeft, dan met de koerswaarde van je innerlijk. Zit je aan het stoffelijke bezit vastgeklit of sta je erboven? Ook hier past, zoals bij de kuisheid, een van de zaligsprekingen van Jezus. Zalig zijn de armen van geest, of zeg maar van hart, want ze zijn de hemel te rijk. Matteüs hoofdstuk 5. Het is wegens de veranderde tijdsomstandigheden opnieuw moeilijk mijn raadgevingen van indertijd letterlijk op te volgen. Wij zagen bijvoorbeeld het standenverschil nog in alle eerlijkheid als door God gewild. Op de aristocratische families als die waartoe ik zelf behoorde, rustte de plicht van onze rijkdom mee te delen aan hen die minder hadden. Dat was onze armoede. Maar de armoede van de echte armen te verhelpen, dat lag nog buiten ons gezichtsveld. Jezus' woord over de armen die we altijd bij ons zouden hebben, namen we argeloos voor kennisgeving aan. Het was nu eenmaal niet anders. God had het zo beschikt en je moest maar van de nood een deugd maken. Een arme die daar geen vrede mee nam, was niet arm van geest. De houding die ik de werkelijk armen aanried, moet nu wel betuttelend klinken. Namelijk, schaam je niet arm te zijn. En vraag gerust in naam van de liefde, niet van de rechtvaardigheid dus, de dingen die je nodig hebt. Neem nederig aan wat je gegeven wordt. En aanvaard zelfs zachtmoedig het feit dat men je soms niets wil geven. Maar gesteld dat alle maatschappelijk onrecht uitgebannen zou zijn, en zover is het ook in jullie tijd nog lang niet, blijven de waarheden en wenken die je zo pas hoorde hun geldigheid houden. Want dan zou voor allen gaan gelden wat ik in mijn briefje over de armoede in de rijkdom heb proberen duidelijk te maken. Namelijk, je kunt rijk en arm tegelijk zijn, zeg ik daar. Je kunt een grote zorg om aardse dingen verbinden met een even grote onthechting. Mijn voorbeeld van een tuinman die het park van een groot vorst verzorgt, komt dicht bij de moderne gedachte van het goede rentmeesterschap. Ons bezit behoort ons niet werkelijk toe. God heeft het ons alleen maar toevertrouwd. En Hij wil ook dat wij het productief maken. Wij gehoorzamen Hem en wij doen Hem een groot genoegen als we goed voor ons tijdelijk bezit zorgen. Maar om precies dezelfde reden moeten we er ook beter en meer toegewijd voor zorgen dan wereldse mensen. Want die werken uit de eigen liefde, maar wij moeten werken ter ere van de liefde Gods. Uit dit verschil tussen eigenliefde en Godsliefde als motief trek ik dan de conclusie dat bij de echte armen van hart gejaagdheid, onrust en onbeheerstheid plaatsmaken voor beminnelijkheid, rust en vriendelijkheid in het behartigen van de tijdelijke dingen. Soms maken zulke kleine deugden de grote mogelijk, die we bewonderen in de heiligen. Maar anderzijds is er geen enkele reden om aan te nemen dat een solidariteitsmaaltijd, een derde wereldrommermarkt, een inloophuis of andere van zulke moderne initiatieven minder waarde zouden hebben. Misschien wel in tegendeel. Arm zijn met de armen zoekt aangepaste vormen in elke nieuwe tijd. Belangrijk voor de heilige Franciscus van Sales is de vriendschap in het leven. Vrienden en vriendinnen, hoe ga je met hen om? Daarover het 19e briefje, beste luisteraars. En ook over de beste vriendschap die volgens hem bestaat. Namelijk, wanneer vrienden of vriendinnen naar Gods liefde verlangen. Beste Philothea, nergens in mijn boek heb ik meer hoofdstukken en bladzijden aan één onderwerp gewijd dan in het geval van de vriendschap. Kennelijk was dit thema mij erg dierbaar. Ik betrap mij er echter op dat een groot deel van deze woordenvloed nogal negatief van toon is. Alsof ik bij het schrijven toch een zekere watervrees had, zoals indertijd in Padua, toen ik in mijn leefregel, overigens samengesteld met hulp van een jezuïet die mij raad gaf, het volgende schreef. Je moet meer of minder open zijn naar gelang de mensen met wie je te maken krijgt. Voor lompe lieden zal ik me helemaal afsluiten. Voor vrijmoedige typen, mits ze godsvrezend zijn, zal ik ook een open boek zijn en met hen openhartig spreken. Voor zwartkijkers zal ik me enkel door het deurluikje laten zien. Dat wil zeggen, ik zal wel iets, maar niet alles vertellen. Want zulke mensen willen gewoon te veel van je weten. Je ziet het, ik was als jongeman nogal voorzichtig en terughoudend. Waarschijnlijk heb ik er reden toe gehad. Het studenten- en straatleven was in die dagen best aan de ruwe kant. En we liepen niet voor niets met sabels rond. Bovendien munten onze vorsten en hovelingen niet uit door menselijk respect en echtelijke trouw. Ik had voor dat gevaarlijke geflirt dan ook geen andere woorden dan dat het speelgoed van de hoven maar de pest van de harten was. Mij zouden ze zo niet opvoeden. Maar ondanks deze reserves heb ik over de vriendschap ook heel positieve dingen gezegd. Ik laat zien dat de liefde de belangrijkste zielsbeweging van de mens is, die alles naar zich toetrekt en ons gelijk maakt aan wat we lief hebben. Wanneer het voorwerp van onze liefde een mens is, die ook van ons houdt, wanneer we dat van elkaar weten en lieve dingen met elkaar willen uitwisselen, dan kun je van vriendschap spreken. En hoe meer die lieve dingen waard zijn, des te waardevoller is onze vriendschap. Je begrijpt dat het mij dan vooral te doen is om geestelijke goederen. En dat ik de beste vriendschap die vind waarin het samen nagestreefde bestaat in liefde tot God, godsvrucht en christelijke volmaaktheid. Van deze vriendschap zeg ik letterlijk dat ze boven alle anderen uitsteekt, omdat ze van God komt en naar God streeft, omdat Hij er de band van is en omdat ze eeuwig in God zal blijven voortbestaan. Het is, nogmaals met mijn eigen woorden, beslist niet zo'n prestatie, geen vrienden of vriendinnen te hebben. maar het is een topprestatie. Goede, heilige en gewijde vriendschappen te onderhouden. Als je inmiddels voldoende bent gemotiveerd om zo hoog te mikken, dan kun je wellicht zonder ergernis mijn lange uiteenzettingen doorlezen over de vele gevaren die het zoeken naar en onderhouden van vriendschappen begeleiden. Zeker ook in jullie vrijgevochten tijd. Overigens heb ik mijn ideeën over de vriendschap ruimschoots verder uitgewerkt in mijn overige boeken en brieven. En zeker tevens in de hartelijke en vriendelijke manier waarop ik zelf met vele mensen ben omgegaan. Evenwichtige zorg voor lijf en leden. Dit titeltje geeft waterspan aan het 20e briefje. In welke mate ons iets ontzeggen in eten, werken en in onze dromen. Beste Philothea, de profeet Balaam, die op zijn ezel inslaat, en die ik dan als voorbeeld neem van de overdreven strengheid waarmee wij soms tegen ons lichaam tekeer gaan, zal in jullie moderne tijd niet de juiste toon zetten. Jullie horen er te veel de oude tegenstelling in tussen geest en vlees, ziel en lijf, hoger en lager deel van de mens. De 21ste eeuw gaat liever uit van de ondeelbare eenheid van de mens. Ik ga me hiertegen niet verdedigen. Ik merk alleen even op dat ik een voorbeeld als dit, of ook de geschetste overdrijvingen uit de levens van heiligen, mezelf niet uitgezonderd, gebruik met de bedoeling tot matiging en evenwicht aan te sporen. Misschien ben ik daarin toch een beetje modern. Het gebed van toewijding waarmee ik mijn boek begonnen ben, en dat eindigt met een lied van overwinning, als getuigenis van mijn trouw aan Christus. Leve Jezus, ja, Heer, leef en heers in onze harten, werk ik nu nader uit. Ik spoor je daarbij aan de woorden Leve Jezus in je hart te griffen, omdat je daden zullen zijn zoals je hart is. Hier is meer sprake van eenheid dan van tegenstelling. De kernspreuk Leve Jezus is dan ook bij de oblaten familie van Franciscus van Sales nog altijd zeer geliefd en geeft aanleiding tot nieuwe vertaalpogingen zoals Jezus opnieuw tot leven brengen, Jezus leven leiden. We moeten inderdaad met het hart beginnen. Want wie het hart, ook zijn of haar eigen hart, wint voor de Heer, wint de hele mens. In de praktische raadgevingen die dan volgen, komen natuurlijk de vroeger gebruikelijke verstervingen als vasten, geesteling en boetegordel ter sprake. Ik beperk me hier tot het eerste. Het vasten. Mijn mening daarover is in de volgende grondregels samen te vatten. Het is goed jezelf af en toe eens wat te ontzeggen. Het versterkt je gevoel van vrijstaan tegenover het materiële. Nog afgezien van het feit dat meestal ook je gezondheid, lichamelijk en geestelijk gezien, ermee gediend is. Een tweede regeltje. Het is beter vanaf het begin maat te houden in wat je jezelf toestaat of ontzegt, dan later spijtig te moeten toegeven dat je jezelf door te veel of te weinig in de problemen hebt gebracht. Een volle maag studeert niet graag, maar een knorrende maag is ook een plaag. Een derde regeltje. Als je moet kiezen tussen stevig werken of streng vasten, verdient het eerste altijd de voorkeur. Dat stevige werken legt je immers ook allerlei beperkingen op, en die doen Gods rijk en de lieve medemens meer goed dan al jouw privéontzeggingen. Een vierde. Het is in elk geval beter te veel lichaamskracht te hebben dan te weinig. Jezelf afzwakken kun je nog altijd, maar je krachten herstellen kun je niet wanneer je wilt. Een vijfde. Een goede richtlijn die uit Jezus' eigen mond komt in Lucas hoofdstuk 10 is de volgende. Eet wat je wordt voorgezet. Met deze heilige onverschilligheid laat je zonder ophef blijken dat je niet aan de materie gebonden bent. En deze manier van ontzegging is voor je omgeving prettiger dan elke andere. Tot slot en als samenvatting. Je moet, als je je fouten wilt overwinnen, je zeker wel af en toe lichamelijk iets ontzeggen. Maar het is beter je wensdromen te zuiveren en nog eens gezegd, je hart te verfrissen. Het nut en de betrekkelijkheid van sociale contacten of het evenwicht tussen gezond verstand en van harte genieten. Daarvoor krijgen we tips in het 21ste briefje. Beste Philothea, je moet in de omgang met je medemensen naar geen van beide kanten overdrijven. Te veel is net zo bedenkelijk als te weinig. Ben je op bezoek? Of heb je bezoek? Wees er dan met hart en ziel bij. Zelfs als het jullie alleen maar om de ontspanning te doen is. Je hebt zulke contacten nodig voor je geestelijk en lichamelijk evenwicht. Dat je sommige mensen maar beter mijden kunt, hoef ik je niet te vertellen. Evenmin dat je een verstandig midden moet zien te vinden tussen op ieder feestje afvliegen en je nooit ergens laten zien. Met wat beleid zul je bereiken dat iedereen jouw keuze respecteert. Maar laat je in je afweging vooral leiden door de vraag hoeveel goeds bepaalde bijeenkomsten je kunnen doen. Een wat dieper gravend geestelijk gesprek heeft invloed op de vorming van jezelf en van je gesprekspartner of partners. En een beetje steun is ook in dat opzicht nooit weg. Als je iets wil horen over de manier waarop je je zou moeten gedragen, kan ik je misschien met de volgende tips van dienst zijn. Wees een open boek en stel je niet aan. Men heeft het liefst te doen met mensen die gewoon zichzelf zijn en zich laten zien zoals ze zijn. Opgewektheid, vrolijkheid en vriendelijkheid zijn zo belangrijk in het menselijk verkeer dat zelfs de apostel Paulus het er graag over had. Vergelijk maar zijn aansporingen in de Romeinenbrief hoofdstuk 12, vers 5 bijvoorbeeld. Wees blij met mensen die blij zijn. En in de Filippenzerbrief hoofdstuk 4, vers 45. Verheug je altijd in de Heer en laat aan iedereen merken dat je blij van hart bent. Misschien is dat in de Heer van Paulus zinvoller dan je op het eerste oog zou denken. Of zou vandaag de dag in het goede beter klinken? Ik zeg daarover in mijn boek. Heel wat dingen zijn nu niet bepaald goed te noemen. Wil je je van de goede kant laten zien, zoek het dan niet in grofheid, in stomme en grove grapjes ten koste van een ander. Ergens breng ik uitvoerig ter sprake hoe je jezelf tijdens de grootste drukte in jezelf terug kunt trekken. Ik zou je willen aanraden ook in werkelijkheid graag alleen te zijn met jezelf. Dat kan je op je kamer, in de tuin of waar dan ook. Je kunt dan naar hartelust wandelen of lezen. Je geest zal verfrist worden na de zware zorgen en bezigheden van de dag. Het is belangrijk dat ook aan je omgeving van harte te gunnen. Ook hiervan vind je in de Bijbel behartenswaardige voorbeelden. Zo vertelt Marcus in hoofdstuk 6, vers 31, dat de apostelen een keer naar Jezus toekomen met hele verhalen over alles wat ze gedaan hebben en over hun ijverig prediken. Jezus reageert daar verrassend aldus op. Kom mee naar een eenzame plek en rust daar een beetje uit. Geloof me, het opvolgen van die goede raad spaart psychiaters uit. Hoe zich kleden? Welke man of vrouw van de 21ste eeuw zou dat geen belangrijke vraag vinden, beste luisteraars? Franciscus van Sales beantwoordt ze in het 22ste briefje met schoonheid in bescheidenheid. Beste Philothea, er zijn weinig dingen zo tijdgebonden als kleding en mode. Maar goed, ik licht drie elementen uit de raadgevingen die ik mijn nichtje in der tijd gegeven heb. Een eerste. Als ik het voor het zeggen had, zou ik willen dat mijn godvruchtige man of vrouw altijd de best geklede van ieder gezelschap was. Maar tegelijk de onopvallendst, de meest bescheiden geklede. Zoals je ziet, opnieuw een kwestie van evenwicht. Een tweede element. Wat de heilige Lodewijk eerder al zei, lijkt me zo gek nog niet. Kleed je volgens je stand. Maar laat wijze en goede mensen niet zeggen dat je te veel om kleren geeft. En geef jonge mensen geen kans om te zeggen dat je jezelf verwaarloost. Opnieuw een zaak van het juiste midden. Een derde raad die ik ooit letterlijk aan Jeanne de Chantal heb gegeven. De echte weduwen, die weduwe zijn naar lichaam en ziel, kunnen geen andere sieraden dragen dan nederigheid, eenvoud en godsvrucht. Als ze nog liefde aan mannen willen geven, zijn ze geen echte weduwen. En als ze dat niet meer willen doen, waarom dragen ze dan die dingen die tot verliefdheid leiden? Wie geen herberg voor gasten wil hebben, die moet ook geen uithangbord van een herberg gebruiken. Het is voor jullie een vraag, voor mij een weet, of ik bij het formuleren van deze laatste raadgeving heb teruggedacht aan mijn eerste ontmoeting met Jeanne, die nog vers in mijn geheugen lag. Diverse beschrijvers van mijn leven hadden wat moeite met een opmerking die ik toen tegenover haar gemaakt heb. De jongste biograaf vertelt het voorval aldus. Voor François, 36 jaar, was dit de eerste keer dat hij zijn hart vrij uit voelde gaan naar een vrouw. Het was voor hem een ongekende ervaring. Zei hij daarom wat onhandig? Is het waar, mevrouw, dat u niet meer wil trouwen en God wil dienen? Ja, monseigneur, antwoordde ze. François wees toen op haar sieraden en zei: waarom draagt u dan al die kostbaarheden, alsof u nog te koop bent? Jeanne keek hem aan en zou ze niet meer dragen. Noem het onhandigheid, zo je wil. Maar het was in elk geval de uiting van een diepe pastorale overtuiging. Evenwichtig leven heeft ook te maken met evenwicht in oordelen en spreken, in waardig spreken en speels met elkaar omgaan. Een balans die naar het ene of het andere overhelt, naar gelang het gezelschap, leert ons het 23e briefje. Beste Philothea, zelden heb ik me in mijn werken zo fel geuit als over kwaadspreken. Als ik een van de gloeiende kolen van Gods altaar had, zou ik er de lippen van de mensen mee aanraken om ze te zuiveren. Wie het kwaadspreken uit de wereld kon helpen, zou haar bevrijd hebben van haar grootste kwaal. Het zat me kennelijk hoog. Ik heb aan het oordelen en spreken dan ook bijna evenveel hoofdstukken en bladzijden gewijd als aan de vriendschap. Kwam het door mijn afkomst uit de adellijke en hoofse kringen? Misschien. Het zwaartepunt van mijn uiteenzettingen ligt zeker in de twee hoofdstukken over lichtvaardig oordelen en kwaadspreken. Goede bezinningsstof voor iedereen die beseft in deze beide opzichten wel eens over de schreef te gaan. Ze zijn te lang om ze hier uitvoerig te volgen, maar ook te kostbaar om er niet eens, in een retraite bijvoorbeeld, terdege mee bezig te zijn. Ik kies er echter deze keer voor de drie andere, kortere stukjes onder de loep te nemen. Ze laten namelijk zo helder zien wat jullie, de Salesiaanse geest, zijn gaan noemen. Een eerste stukje. Mijn ideaal bij het spreken over God is het Hooglied. Het vierde hoofdstuk, vers 11. Laat de honing van Gods vrucht en godsdienst als dauw neerdalen in het hart van je toehoorders. En bid intussen in het diepst van je ziel dat deze dauw tot in de kern van hun hart mag doordringen. Mag ik je hier herinneren aan de naam die ik je gegeven heb? Philothea. Als iemand lief heeft, praat hij daar gemakkelijk over. Als je dus op God verliefd bent, kun je niet anders dan het vaak over hem hebben. Waaronder ik dan absoluut geen vroom geklets versta. Een tweede stukje. Na een scherpe afkeuring van onfrisse en giftige taaluitingen, sta ik in mijn betoog over het waardig met anderen spreken even stil bij de weldadige gave van het speels en haast spottend in woorden met elkaar omgaan. Ik herinner eraan dat de Grieken het uitdelen van deze kleine plaagstootjes, eutrapelie noemde, wat dan met gezelligheid wel heel slap vertaald is. Beter kun je zeggen geestigheid of gevatheid. Zoiets doet op zijn tijd zelfs een koning deugd. Een derde stukje. Ten slotte benadruk ik weer eens de juiste balans. Ook in gesprekken moet je altijd de uitersten vermijden. Als je steeds de gesloten, zwijgende peinzer uithangt en niet wil deelnemen aan de gesprekken in je vertrouwde omgeving, zou dat erop wijzen dat je je vrienden maar half vertrouwt of er maling aan hebt. Wil je altijd haantje de voorste zijn, dan getuig je toch wel van grote oppervlakkigheid en onachtzaamheid. Spel en ontspanning. Nog zoiets voor het gezond verstand. De spelende heiligen die Franciscus van Sales aanhaalt, kunnen ons voor scrupules in die dingen behoeden. En dat is dan het 24e en laatste briefje voor deze uitzending. Beste Philothea, midden tussen mijn raadgevingen over spel en ontspanning vind je mijn gulden regel terug. Je hebt eigenlijk niets anders nodig dan je gezond verstand, dat aan alle dingen hun waarde, tijd, plaats en maat geeft. Als je deze regel toepast op je vrije tijdsbesteding, dan kom je vanzelf tot de volgende inzichten. Om mentaal in evenwicht te blijven, dien je te zorgen dat de boog niet altijd gespannen staat. Iedereen moet er wel eens uit. Zeker in jullie veel van de zenuwen eisende tijd. Maar je kunt ook in dit opzicht overdrijven. Bedenk dat het om het spel gaat en niet om de knikkers. Niet voor niets zijn er zelfs strikte burgerlijke voorschriften rondom het gokken. Het kan enorm verslavend werken en mensen totaal ruïneren. Dansavonden en bals zijn op zichzelf niet slecht, maar er zitten risico's aan vast, die je zelf wel kunt bedenken. Met inachtneming van wat ik gezegd heb, is het ook in dit opzicht een veilige weg niet van jezelf alleen uit te gaan. Inschikkelijkheid tegenover het gezelschap waarin je je bevindt, is een uiting van liefde. Zij maakt zedelijk onverschillige dingen goed en zij kan gevaarlijke dingen als geoorloofd toestaan. Zij kan zelfs de verkeerde eigenschappen van dingen in goede veranderen, namelijk wanneer het verkeerde tamelijk betrekkelijk is. Je zult zelf mijn lijstje van spelende heiligen, zoals Carolus Borromeus te midden van de Zwitserse folklore, Ignatius van Loyola die een gokje waagde, en Elisabeth van Hongarije die meewervelde in de hofcultuur, wel kunnen uitbreiden met moderne voorbeelden van bisschoppen die paardrijden, kloosterlingen die een sigaar en een drankje op zijn tijd niet versmaden en hooggeplaatste geestelijken die graag eens een voetbalwedstrijd bijwonen. Het is, zoals ik tot besluit gezegd heb, Ze worden er geen minder waardevolle mensen door, maar groeien er juist in, omdat het door de liefde is ingegeven en goedgekeurd. Is het u ook opgevallen, beste luisteraars, dat het evenwichtig of godvruchtig leven vol positieve impulsen zit? Dat het een positieve manier is om met zichzelf, de anderen en het leven om te gaan? Dat het geestelijke helemaal verweven is met gezond verstand en het hart op de juiste plaats hebben? Zoals de stuurman van een bootje, die gedurig naar de hemel kijkt om koers te houden. Tot volgende uitzending. Yeah.